Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het woord van God. En we lezen de psalm die vaak gelezen wordt ter gelegenheid van begrafenissen, omdat die ook zo duidelijk spreekt van vergankelijkheid van het leven. Alles gaat voorbij, maar God blijft in der eeuwigheid en zo ook het werk Gods. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als zij voorbij gegaan is en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen. Ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonde in het licht van uw aanschijn. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. En gaande de dagen van onze jaren daarin zijn 70 jaren, of zo wij zeer sterk zijn 80 jaren, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lang en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen en de lieflijkheid des Heren onze Gods zij over ons. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen, bevestig dat. Zoeken wij nu samen Gods aangezicht. Heren, wij willen vanmorgen niet beginnen zonder eerst u te hebben aangeroepen in ons gebed. In het besef dat we zo van u afhankelijk zijn. Ook voor het werk dat vandaag van ons verwacht wordt. Moeilijk werk. Heere, dat is altijd zwaar als wij geroepen worden om een uit onze kring, en zeker als het iemand was uit de intieme familiekring, zeker als het iemand was die als vrouw haar leven lange jaren heeft gedeeld met haar man en zich heeft gegeven al die jaren die gij haar gegeven hebt als moeder. Heere, zeker als het iemand is die zo dicht bij ons heeft gestaan en aan wie we met zoveel banden waren verbonden. Zeker als het zo iemand betreft, is het zwaar werk om haar lichaam te gaan wegbrengen, te gaan begraven, afscheid te nemen en het te gaan beseffen en meer te gaan beseffen dat dat boek gesloten is, dat die fase in ons leven voorbij is dat we een vrouw hadden, of dat we een moeder hadden, of een grootmoeder. Heren, wij bidden u heel bijzonder voor de familie, voor onze broeder, voor de kinderen en kleinkinderen en alle die om hem heen staan, dat zij van u die kracht mogen ontvangen die ze voor het volbrengen van dit moeilijke werk zo nodig hebben. En die ze niet alleen vandaag nodig zullen hebben, maar die ook blijvend nodig zal zijn. Omdat gij alleen kunt troosten, omdat gij alleen kunt sterken, omdat gij alleen moed en krachten kunt geven. Wij roepen u daarom aan, Heren, in uw genade. En wij bidden u ook dat gij het woord dat we met elkaar mogen gaan overdenken voordat we naar het kerkhof gaan, wilt zegenen voor een ieder van ons. Een woord uit uw woord, Heren, en daarom een waar woord. Een woord dat ook kracht doet, een woord dat ook waar blijkt te zijn. Laat dat woord van u doordringen in het diepst van ons hart. En laten we het ervaren mogen, Heren, dat het daarom, omdat dat woord van u er is, dat het daarom ook waar is wat er in de Bijbel staat, dat het beter is om te gaan in het klaaghuis dan in het huis van maaltijden. Heren, wij vragen u om uw onmisbare zegen, ook over deze rouwsamenkomst. En dat alles om Jezus wil. Amen. Wij willen gaan zingen uit de 71ste psalm en daarvan het eerste en het tweede vers. Betrouw op u, hoor mijn gebeden en wees mij een rots om in te wonen. Geachte familie Wessels, beste broeder Peet en kinderen, kleinkinderen en alle die vanmorgen hier gekomen zijn om met elkaar deze rouwdienst mee te maken ter gelegenheid van het feit dat Maria Sara van Eck uit het leven weggenomen is. Zij is gegaan de weg die we allemaal moeten gaan. En voordat zij die weg, die laatste weg, die laatste reis ging maken, heeft ze in haar leven heel wat meegemaakt al van de afbraak, van het ontluisteringsproces dat door de ziekte waaraan ze leed ook haar deel was. Een moeilijke weg heeft ze gegaan, een weg van zorgen. En niet alleen de laatste jaren van haar leven, toen werd het wel allemaal heviger en ernstiger, maar ook eerder in haar leven heeft ze al met moeite en verdriet en zorgen te kampen gehad. Zullen we daar vanmorgen veel van zeggen? Zullen we daarover uitweiden? Zullen we uitvoerig stilstaan bij wie ze geweest is als vrouw van haar man en als moeder van haar kinderen? Op zichzelf zou er heel wat van te zeggen zijn en het is ook nodig om die dingen met elkaar in herinnering te roepen en in de herinnering eraan levendig te houden. Het is ook nodig dat dat met name in de familiekring gebeurt om op die manier ook de rouw die er gekomen is te kunnen verwerken. Een deel van rouwverwerking bestaat immers ook in het zich herinneren wie ons ontvallen is en wie ze voor ons geweest is, opdat we ook zo overhouden een gedachtenis waar we een stukje vertroosting uit mogen ontvangen. En het is een zegen als dat kan, als we zo onze doden mogen nakijken. Als we zo van hen mogen afscheid nemen, als er goede, dankbare herinneringen zijn, en die zijn er geweest, Arie Wessels van Eck. Maar wat we vanmorgen met name willen doen, dat is stilstaan bij wat de Heere zegt, wat Hij van zichzelf zegt en wat Hij van zijn werk zegt. En daar geven de woorden die bovenaan de rouwcirculaire staan ons ook volkomen gelegenheid toe. Woorden uit het 30e hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Een gedeelte uit het 15e vers, het middelste gedeelte. In stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn. Nou is dat een woord, zoals het op de rouwcirculaire staat, dat uit een bepaald verband is uitgelicht. Maar voor het rechte verstaan van zo'n schriftwoord is het wel nodig dat we het weer even terugplaatsen in het tekstverband. Zoals we dat dan vinden in het geheel van het 30e hoofdstuk van Jesaja. Ik zei, om het op de rechte wijze te verstaan, moeten we het lezen en horen in het verband waarin de Heere het de profeet Jesaja heeft laten zeggen. En dat verband is eigenlijk een aankondiging van Gods oordelen. De Heere heeft nogal wat aan te merken op zijn volk Israël. Waarom? Omdat het volk Israël in de dagen waarin deze profetie ons verplaatst in moeilijkheden verkeerde, zorgen hadden op maatschappelijk, op politiek gebied, internationaal zelfs ook. Maar omdat ze in die moeilijkheden hun hulp niet bij God, maar ergens anders hadden gezocht. Terwijl de Heere nog zo nadrukkelijk gezegd had door middel van zijn profeten dat
hij alleen hun toevlucht kon wezen en dat hij alleen in hun noden kon voorzien, hebben ze zich van die woorden van de Heere toch afgekeerd en hebben ze, om het maar even zo te zeggen, het zekere voor het onzekere genomen, althans wat zij het zekerste vonden, daar hebben ze voor gekozen en ze hebben via diplomatie en politiek hun toevlucht gezocht om op die manier steun te ontvangen van Egypte. Van het buurland Egypte. En daarmee hebben ze eigenlijk de deur naar de Heere toe gesloten. Om op hun eigen manier en langs hun eigen gekozen weg zich veilig te stellen en zich uit de moeilijkheden te kunnen redden. En daar maakt de Heere ernstig bezwaar tegen. En dan zegt hij in vers 15 nog eens een keer wat hij eigenlijk met andere woorden al eerder had gezegd. Hij herhaalt de boodschap van eerder. Want zo zegt de Heere, Heere, de Heilige Israëls, door wederkering en rust zoudt gij lieden behouden worden. In stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn. Als u het maar van mij verwacht had. Als u maar op mij gesteund had. Als u maar bij mij uw toevlucht gezocht en gevonden had. Dan zoudt ge behouden worden. Dan zou daarin uw kracht gelegen zijn. En daarmee herhaalt de Heere nog eens een keer wat hij dus, zei ik, al eerder gezegd had. En wat hij zo graag had zien gebeuren in het leven van Israël. Maar als wij deze woorden zo weer even teruggeplaatst hebben in de context waarin ze zich bevinden, in de reële situatie van toen, dan mogen we toch op een gegeven ogenblik dat ene woord er wel weer even uitlichten om de vraag te stellen, en wat bedoelt de Heere daar dan mee? Als hij te midden van die andere woorden tegen Israël gezegd heeft, in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn. Wat is dat? Om sterk te zijn door stil te zijn. Om sterk te zijn door te vertrouwen. En als u het dan helemaal compleet wil nemen, dan moet je die eerste zin van die twee parallelle zinnen er eigenlijk maar bij nemen. Want dan zegt de Heere ook, door wederkering en rust zoudt gij behouden worden. U vindt dat meer in het Oude Testament, dat in twee regels die onder elkaar geschreven staan, in een zekere zin dezelfde dingen gezegd worden. Of die eerste gedachte wel eens even wat uitgebreid wordt in die tweede zin. In de eerste zin lees je, door wederkering en rust zult gebehouden worden. In die tweede zin, stilheid, dat correspondeert met dat tweede uit de eerste. Dat correspondeert met rust en aan het nieuwe vertrouwen. Dus dan gaat het over drie dingen. Dan gaat het over wederkering, rust of stilte en vertrouwen. Dan gaat het om nog weer anders te zeggen. En dan gebruik ik twee termen die we in de geloofsleer gebruiken. Wederkering, dat is bekering. En vertrouwen, dat is geloof. En daartussenin stilheid en rust. Als uiting van de waarachtige bekering. En als uiting van het ware geloof. Zo zou Israël rust hebben gekregen, ook in moeilijke levensomstandigheden. Ook als er vijandschap is van de buurvolkeren, ook als er oorlogsgeweld dreigt, ook als er andere vormen van verdrukking of voor moeite zijn, ook als ervaren wordt wat die 90ste psalm beleid, het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En zo heb ik begrepen, heeft dit woord ook een plaats gekregen in het leven van haar die overleden is. Het past mij niet om het verhaal daaromheen te vertellen. Maar het is in haar leven duidelijk geworden, zeker voor degene die het dichtst bij haar stonden, dat zij door dit woord des Heren in haar leven gegrepen was. En dat zij uit dit woord van de Heren gehoord had hoe de Heren haar in haar bijzondere levensomstandigheden ook al langer geleden de weg heeft gewezen. Hoe zij aan de hand van dit woord, waarvan zij ervaren had dat de Heere het tot haar sprak, moed en kracht heeft gegeven om verder te gaan. Om toch verder te gaan. Om geduldig verder te gaan. En zo heeft ze in haar leven ook ondervonden dat het niet te vergeefs is om op de Heere te vertrouwen. En alle die haar gekend hebben van wat dichterbij, die hebben het toch ook aan haar gezien, die hebben het aan haar geweten, dat ook toen de weg moeilijker werd. Ik heb het niet over al die allerlaatste maanden van haar leven, toen zo heel veel aan haar voorbij ging, en naar menselijke berekening bijna alles aan haar voorbij ging. En wie kan zeggen wat er toen nog wel doordrong en in haar omging. Ik heb het niet over die allerlaatste periode van haar leven, maar in de jaren die daarvoor gingen, waren. Toen is toch gebleken dat zij ook in de weg van aftakeling en van moeite en van tegenslag geduldig heeft mogen volgen. Omdat ze zich kennelijk altijd weer dit woord voor de geest mocht halen, in stilheid en in vertrouwen zou uw kracht zijn. Daar ligt voor Israël, ik kom even op de situatie van Jesaja 30 terug, daar ligt voor Israël de weg naar het behoud, zoals dat woord hier in vers 15 ook terugkeert. Daarin zou het gebehouden worden. En dan in de zin van, en dat woord behouden, behoudenis, dat is een woord met een veelzijdige betekenis. Daarin ligt de redding uit de concrete situatie. Maar dat woord behoudenis is niet alleen maar redding uit concrete levensnood, concrete bedreiging, maar dat krijgt in de Bijbel de verdieping en daar wordt het eigenlijk pas op zijn best gebruikt als het gaat over zaligheid. In feite is dat allemaal hetzelfde. Verlossing uit alle nood. Maar verlossing met name uit de nood van ons verloren zondaars bestaan. Hoe wordt een zondaar behouden? Hoe krijgt de mens in zijn schuld, niet alleen maar in zijn verdriet, niet alleen maar in zijn ziekte en niet alleen maar in zijn tegenslag, maar vooral in zijn schuld voor God, in zijn gescheiden zijn van God, in zijn onder het oordeel van God liggen, want de Heere vertoont zich over onze zonden en de Heere wil onze zonden niet ongestraft laten, kan Hij ook niet op grond van zijn heiligheid en zijn gerechtigheid. Maar hoe krijgt nou een mens uit die nood, die zo omvattend, alles omsluitend is, hoe krijgt een mens uit die nood verlossing? Nou, niet door je toevlucht te nemen bij die of die. Net zo min als dat er voor Israël verlossing lag door vertrouwen op Egypte. Mensen kunnen je daarin niet helpen. Al zouden die mensen het nog zo graag willen, al zou je het als vrouw voor je man nog zo begeren. En dat heeft hij gedaan, Peter. Al zou je het als man voor je vrouw nog zo begeren, dan moet je toch tot de ontdekking komen, je kunt het elkaar niet geven. Kun je het jezelf geven? Kun je het jezelf naar je toe halen? Kun je ook dat niet? En wie het ook zou wezen en bij wie je het ook zou zoeken, je zoekt de vergeefs. S mensen hulp, zeker in dat opzicht, is enkel ijdelheid. Hoe dan? En dan openbaart het woord van God ons het onbegrijpelijke. Want dan hebben we tegen God gezondigd. En dan heeft God alle recht om ons die zonde te bezoeken. Het woord van God getuigt daar op vele plaatsen van. Ik las u de 90ste psalm. Wij vergaan door uw toorn. En door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u. Onze heimelijke zonde, wat je altijd verborgen probeerde te houden, stelt gij in het licht van uw aangezicht. God, tegen wie we gezondigd hebben, God die alle recht heeft om ons te veroordelen, heeft in zijn onbegrijpelijke en ondoorgrondelijke genade een weg geopend waarlangs zo'n schuldig mensenkind toch behouden kan worden. God zorgt ervoor. En wat bij mensen nu onmogelijk is en zal zijn, is mogelijk bij God. Wie kan dan zalig worden, zeiden de discipelen. En toen zei Jezus dat kan ook niet. Althans, als je van mensenkant uit begint. Als je van beneden uit naar boven zou willen opklimmen, dan kan dat ook niet. Bij de mensen is het onmogelijk. Maar het is mogelijk, en meer dan dat zelfs. Het is werkelijkheid geworden bij God. Nee, wij hoeven niet omhoog te klimmen via goede werken, via ijver, via wat dan ook. Die weg loopt dood. Die ladder heeft geen sporten. Maar God komt neer. God zoekt de mens op. Hij neemt het initiatief. Hij vraagt aan die weglopende mens, waar zijt gij? Hij roept hem terug. Hij belooft hem zijn zoon. Hij geeft hem het evangelie. Christus komt om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. De deur gaat van Gods kant open. En de Heere roept het verlorene. En hoe krijg je er nou deel aan? Aan dat heil dat Christus heeft verworven. Aan die zaligheid. Datgene wat hij met zijn bloedstorting, met zijn lijden, met zijn sterven tot stand heeft gebracht. Vrede met God. Redding van je bestaan. Vergeving van je zonde. Eeuwige gerechtigheid. Zelfs het eeuwige leven. Hoe krijg je daar deel aan? Staat hier. Door wederkering en rust zoudt gij niet behouden worden. In stilheid en in vertrouwen zou u sterk te zijn. Dat is de weg. Wederkeren, vertrouwen. En daar hoeven onze activiteiten geen bijdrage in te leveren. Daar hoeven we niet krampachtig voor bezig te zijn. Dit moeten we nog doen en dat moeten we nog doen. En zus een plicht en zo een roeping en dat soort dingen allemaal. Stilheid. Rust. Wederkeren. Tot God. Van de zonde. Van de dienst van de zonde. Van de slavernij van de zonde. Je bekeren. En tot God terugkeren. Tot je schepper. Tot de God tegen wie je het gezondigd hebt. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Genees mijn leven, Heere. Red mij van het verderf. Verlos mij uit de macht van de boze. Om dan langs die weg van bekering die samenvalt met de weg van het geloof te leren vertrouwen op dat werk van die door God gegeven zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Daar en daar alleen ligt behoudenis. Daar en daar alleen ligt ook kracht. Steunen op God. Gij zijt mijn toeverlaat. En mijn ziel is immers stil tot God. Van Hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Ook als je rouw draagt. Ook als je een verlies moet verwerken. Ook als je de pijn van de scheiding meer en meer gaat gevoelen. Ook als het verdriet je soms overmand. Ook als je soms een moment meemaakt waarop je niet weet hoe je nou verder moet. Ook als je eigen kruis daarin ook nog een keer zwaar gaat wegen. Ook als je met Gods weg in je eigen leven soms geen raad weet. Omdat je zelf ook zo afhankelijk geworden bent, waarde broeder. Juist dan in stilheid en in vertrouwen zou u sterk te wezen. Maar dan zeker ook wat die geestelijke kant betreft. Om uit het verlies ook deze winst te ontvangen. Dat wij, zo zeggen we dat dan wel eens, in ons leven leren sterven voordat we echt gaan sterven. Sterven aan jezelf, om God alleen over te houden. Sterven aan alles om je heen. En de Heere werkt daar soms door de levensomstandigheden aan mee ook. Dat je los moet laten. Meer en meer los moet laten. En dat je voelt, zo kan het niet meer. En zoals het vroeger was, kan het niet meer. En dit, dat is ook voorbij. En de Heere maakt los. En dat is pijnlijk. En om je vingers er nou helemaal van los te laten komen, moet de Heere soms wel eens wat geweld gebruiken. Maar je bent er toch het beste aan toe. Als je mag zeggen, uw doen is rein. Uw weg is volmaakt. Al gaat die weg ook wel eens door de zee. En al kan ik uw voetstappen niet altijd opmerken. Toch, Heere, is uw weg volmaakt om zo rijp gemaakt te worden voor de eeuwigheid. Maar dan moet je die weg wel gaan. We mogen toch ook niet net doen alsof vers 15 van Jesaja 30 zo eindigde. Hoor eens hoe de Heere tegen het volk Israël een ernstige klacht uit. Hoe hij tegen Israël zegt, nou dit was nou de weg. En dat meende ik nou zo goed. En zo zou het ook allemaal tot behoudenis en tot sterkte geleid hebben. Maar gij hebt niet gewild. Dan is er troost. Dan is er verwachting. En dan mis je die toch. Niet omdat het bij God allemaal ontbrak, maar omdat je het toch weer op een andere manier probeerde. Omdat je het langs een andere weg zocht. En dan klaagt God en het doet hem verdriet. Het doet hem pijn. Want hij stond klaar om te geven. Hij had handen vol met genade en goede tierenheid. En die mens wou het niet hebben. Gij hebt niet gewild. O, laat zulk een dwang voor ons niet nodig wezen. Laten wij zo de weg, de genade van de Heere niet afwijzen. Wij zijn vandaag allemaal in het land der levenden. En voor ons geldt die regel door wederkering, door rust, in stilte en in vertrouwen, bekering, geloof, afkeer van de zonde, schuilen bij God in Christus. Dat is de weg voor dit en voor het toekomende leven. Dat zegt de Heer, wijs die boodschap niet af. Want als we dat doen, blijft er geen slachtoffer over voor onze zonde. Zoek daarom de Heer, terwijl Hij te vinden is. Roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. Nabij. Ja, nabij. Amen. We zingen Psalm 62, het eerste en het vijfde vers. Danken u ervoor dat u ons ook vanmorgen nog weer de weg gewezen hebt. En het is een betrouwbare weg, Heere. Het is een weg waarop een dwaas niet eens verdwalen kan. Het is een weg waarvan de uitkomst niet dubieus is. Ge zoudt behouden worden, zegt u zelf langs deze weg. Daarin zou uw kracht gelegen zijn. Heere, wij bidden van u dat u de nabestaanden, de rouwdragenden genade wil geven om steeds maar weer die weg te gaan, om zo ook kracht van u alleen te zoeken en te ontvangen. O, ze mogen elkaar ook helpen, ze mogen elkaar ook bijstaan, maar van elkaar kunnen ze het ook niet verwachten. Al is het goed om met elkaar over de dingen te spreken en over haar te spreken die er niet meer is. Maar de echte kracht, de echte troost, de echte bemoediging om verder te gaan ligt alleen in u. Ook bij het overdenken van al die raadselen die er zijn en die er waren. Raadselen die ook raadselen zijn gebleven, waar we geen antwoord op hebben. Heere, dan toch bij u te schuilen en op u te hopen en uit uw hand te leven. En ook zeker als het om de eeuwige zaligheid gaat, waar het voor een ieder van ons toch ook weer zo heel bijzonder op aankomt. Geef ons allen, niet alleen degene die bij dit sterven op het allernauwst betrokken zijn, maar ons allen zoals we hier zijn, geef ons allen te zien dat u een weg geopend hebt en dat u die weg aangewezen en aangeprezen hebt en dat langs die weg alleen zaligheid te verwachten is, bekering en geloof, zonder enige toebrenging van onze kant, zonder enige inmenging, bijdrage van onze kant. Alleen uw werk, o God, alleen uw werk, o Heere Jezus Christus, alleen uw werk, o Heilige Geest. Heere, wij willen u danken dat u in zuster Wessels veel hebt gegeven. Aan haar man allereerst, aan haar kinderen en kleinkinderen. Dat u veel in haar hebt gegeven, waar de kinderen ook met dankbaarheid op mogen terugzien. We danken u ervoor, Heere, dat de band tussen haar en haar man zo hecht mocht zijn. En dat dat ook gebleken is. Juist ook in de dagen van moeite. Heren, waar in de wereld mensen elkaar gaan loslaten als er moeite komt. En dat komt inderdaad voor en helaas voor. En daar blijkt ook uit dat de liefde van velen gaat verkillen en verkouden. Daar is het in hun huwelijksleven toch juist gebleken dat de band niet brak. En nog minder zwak werd. En dat heeft onze broeder tot aan het einde van zijn krachten mogen doen, zijn vrouw verzorgen, haar bijstaan, haar helpen, bij haar zijn, totdat het hem niet meer mogelijk was. En daar ligt dan een van die vragen, Heere, waar geen antwoord op kwam. Daar ligt dan een van de moeite waar nog altijd mee geworsteld wordt. Heere, en zo is u ook met hem uw eigen weg gegaan. En wij kijken ernaar en we doorgronden het niet. Maar geeft u hem genade, zoals dat tot nog toe ook gebeuren mocht. Genade om achter u aan te komen. Om de weg op u de Heere te wentelen. En om op u te vertrouwen. Ook nu hij alleen nog bewoner van de Samaritaan is. En zijn vrouw niet meer onder datzelfde dak vertoeft. Laat uw genade hem met haar troost verrijken. En laat de psalm die we zongen, en die hij toch zelf ook koos, ze steun en kracht in zijn leven mogen geven. We danken u ook dat de kinderen zoveel hebben mogen doen en hebben kunnen doen en hebben willen doen voor hun zieke moeder en voor hun gehandicapte vader. Laten ze in die liefde hen blijven omringen en geef daar ook uw goddelijke zegen over, o God. Wees ons zo in alle dingen nabij en hoor ons als we u bidden dat ge ook op de begraafplaats erbij wilt zijn en dat ge Jan wilt sterken als hij daar een woord zal willen spreken. Mogen het alles uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Amen.
Geachte familie, verdere aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag ik u dan verzoeken nadat uw geliefde overleden zal zijn uitgedragen, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen voor vertrek naar de begraafplaats. Mag ik de kinderen verzoeken plaats te nemen naast de kist. Vervoer bij de begrafenisstoet aan te sluiten. Nog een vriendelijk verzoek om de liturgie mee te nemen naar de begraafplaats. Allereerst in de eerste auto de heer Wessels, Peter, Feline Wessels met kinderen. In de tweede auto Jan Wessels, dominee en mevrouw Den Butter en Johan Wessels. In de derde auto Ries en Marian Wessels met kinderen. De vierde auto Detta en Marco van Sluis met kinderen. De vijfde auto, de heer J. Van Eck en echtgenoten en de heer L. Wessels met echtgenoten. In de zesde auto De organist de heer A.J. Keizer en echtgenote de heer Dambruin met echtgenote. In de zevende auto de heer M. Thalen met echtgenote. De kerkenraad. Andere familieleden en aanwezigen zich op eigen gevoer bij de begrafenisstoet aan te sluiten.
Het woord van God openen. We doen dat bij een gedeelte uit de brief van Paulus, de eerste brief aan de Korintiërs, namelijk het hoofdstuk 15. Ik begin te lezen bij vers 36. Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar het een bloot graan. Naar het voorvalt van tarwe, van enig der andere granen. Maar God geeft het een lichaam, gelijk hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid van de hemelse en een andere van de aardse. Een andere is de heerlijkheid van de zon en een andere is de heerlijkheid van de maan en een andere is de heerlijkheid van de sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Tot zover. Wij willen nogmaals de Heere zoeken en hem aanroepen in ons gebed. Heere, ook nu nadat we bij de dood bepaald zijn op het kerkhof, bij de open grafkuil, mochten we naar uw woord luisteren. En dat woord laat weten dat de grafkuil niet het laatste is en ook niet het laatste woord heeft. Gij zult, Heere Jezus Christus, omdat ge de dood al overwonnen hebt, straks ook volledig overwinnaar zijn. En als u terugkeert en als u uw goddelijke macht en uw goddelijk gezag zult betonen en als zal blijken dat Gij bevoegdheid hebt gekregen om de dood te verslinden tot overwinning, dan zullen de graven ontsloten worden en de doden opgewekt. Heren, wij mogen vandaag op die werkelijkheid ook zien. Niet alleen naar beneden, naar deze aarde, naar de duisternis, naar het graf zien. Er is ook een weg om omhoog te zien, over de dood heen. En dan moeten we niet in een mens eindigen. Maar dan zijt gij, Heere Jezus, al onze aandacht waard. Want in u alleen ligt het leven. Gij hebt het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En nu danken wij u voor het evangelie, Heere, dat ons ook op een dag als deze mag vergezellen. En wij danken u voor alle dingen die u vandaag gegeven hebt. Toen we in de auto zaten, ging het hard regenen. We danken u ervoor dat dat niet een kwartier of een half uur eerder zo was. Dat alles op de begraafplaats ook in orde mocht verlopen. En dat we niet vanwege de weersgesteldheid haast moesten maken om weg te komen. Ook dat is een zegen van u, dat u het zo bestuurd hebt, ook in de gesteldheid van het weer. Wij bidden u nogmaals voor hen die achterblijven, die nu rondom de open grafkuil stonden en die daar het laatste afscheid namen van haar die hen zo lief was. Vergeet u ze niet, Heere, ook niet in de dagen die komen. Vergeet u ze niet in al hun noden die ze gaan beleven en in al hun verdriet, dat op bepaalde tijden toch ook wel eens heel sterk kan zijn. Vergeet u ze niet, Heere, maar laten ze gedurig maar weer ervaren dat het Israëls God is, die krachten heeft, maar die ze ook geeft, en van wie we dan ook sterkte mogen ontvangen. Vergeef al onze zonden, Heere, en wilt u wegdoen alles wat niet naar uw heilige wil is, en wil ons vandaag en verder een God van genade zijn, die ons doet verstaan, die ons doet ondervinden ook de kracht van uw onfeilbare getuigenis. En laat daar ons leven in gevonden worden. Laat dat echt ook het stempel zetten op ons leven, op onze wandel, op onze belijdenis. Heere, denk aan ons allen. Denk aan ons in genade. En laat de boodschap van deze dag, die op verschillende wijze tot ons gekomen is, ons bijblijven en vrucht dragen in alles. Om Jezus wil. Amen.
Mag ik u de heer Wessels, kinderen, kleinkinderen, de broer, zwager en schoonzussen allereerst verzoeken mij te volgen naar het verenigingsgebouw.
Die verder aanwezigen.
Nu dat de heer behaagt, heeft Maria Sarah Wessels, geboren van Eck in de ouderdom van 71 jaar, uit dit aardse leven weg te nemen, zijn wij er nu alle getuigen van, dat wij haar lichaam aan de schoot der aarde hebben toebetrouwd. Het is nu de bedoeling het woord te geven aan de oudste zoon, dominee Wessels.
Lieve familie, vrienden, bekenden. Ik wil graag een kort woord spreken namens pa en broers en zussen. Allereerst willen we u heel hartelijk danken voor uw komst hier. Het heeft ons getroffen, al de reacties die we gekregen hebben in de afgelopen dagen. Waarin laat u zien dat Ma een belangrijke plaats ingenomen heeft ook in uw leven. Als we daarop terugdenken wat voor plaats ze innam, dan is dat eigenlijk nauwelijks onder woorden te brengen. Als we denken hoe ze was, het was niet iemand van veel woorden. De tekst die gekozen was, die ook boven de rouwbrief stond, geeft ook weer hoe zij was. Daarmee de Butter heeft daarover gesproken, omdat wij dat zelf graag wilden. Het was een tekst die ze eigenlijk zelf gekozen heeft, lang geleden al, toen ze nog helemaal goed was. Dat was tijdens een bezoek aan een klooster, waar zomaar een klein perkamentje stond. En op dat perkamentje stond deze tekst. En ze was daar zo door getroffen, dat ze zei, dat wil ik graag hebben. Het heeft altijd een prominente plaats in huis gehad. Zo was ze. In stil vertrouwen ging ze haar weg. Eigenlijk was het een heel creatief persoon. Ook een heel ontwikkeld persoon. Ze was belezen. Ze wist alles van moderne literatuur, maar ook van theologie. Ze was daar altijd mee bezig. En als je daaraan denkt, dan kunnen we alleen maar zeggen, de Heer heeft ons in haar ontzettend veel gegeven. Ze heeft ons een voorbeeld gegeven van leven met de Heer. Leven in stil vertrouwen met Hem. Dat is niet altijd makkelijk geweest. In haar leven heeft ze ook veel moeite ondervonden. Eigenlijk kunnen we zeggen dat er in haar leven dingen zijn gebeurd waarin ze niet de kansen heeft gekregen die ze zou hebben kunnen krijgen. Dat was zo door haar jeugd. Maar het was ook een bewuste keuze waarin ze heel bewust gekozen heeft voor het gezin en voor pa. Om altijd samen met hem te gaan en samen met hem dingen te doen. Zo zien we hen beiden altijd samen. En dat zal ook de grootste schok zijn nu ze niet meer samen zijn. Samen hebben ze vele crisissen doorgemaakt. In de familie, in de kerk, in hun werk, in het maatschappelijk leven, in het gezin. En altijd ging ze haar weg. Niet met veel woorden, niet op de voorgrond. Haar kracht lag in stil vertrouwen op haar Heere en Heiland. Niemand en niets kon dat van haar afnemen. Zo ging ze haar weg in het gezin, in de kerk, in de maatschappij. En vooral tijdens haar ziekte hebben we dat ook mogen zien. Ongetwijfeld moeten er momenten zijn geweest van angst, van opstandigheid, van worsteling en eenzaamheid. Maar altijd was er dat ene houvast. Dat ene houvast dat zo duidelijk naar voren komt in het lied dat we zo vaak met elkaar gezongen hebben en dat ik graag met u wil delen. En ik was heel blij dat oma Arie dat vanmorgen ook gespeeld heeft aan het begin van de dienst, aan het begin van de kerk. We hadden het graag willen zingen, maar onze stemmen zijn daar niet toe in staat op dit moment. Ik weet waar mijn geloven onwrikbaar vast in staat. Als alles wordt verstoven, tot zand en stof vergaat. Ik weet wat nooit zal falen, wat blijft in eeuwigheid, wanneer de wijzen dwalen door eigen waan misleid. Ik weet wat eeuwig duren en staan zal in zijn stand, want God heeft Sion's muren gebouwd met eigen hand. En in het hart der zijnen legt hij de zekerheid dat zij voor hem verschijnen in eeuwige zaligheid. Rotsvast staat ons vertrouwen, de hoeksteen is gelegd. Wij zullen hem aanschouwen, hij heeft het zelf gezegd. Ons hart blijft op hem hopen die ons heeft lief gehad. Straks gaan de poorten open der grote gouden stad. Ik weet waar mijn geloven onwrikbaar vast in staan. Als alles wordt verstoven, ik weet wat niet vergaat. Wat stand houdt als tot scherven de wereld zal vergaan. Wat glans houdt in het sterven en eeuwig zal bestaan. In dat geloof is ze heen gegaan. In dat geloof heeft ze ons voorgeleefd. En ons gebed is dat we zo ook verder mogen gaan met dat geloof, die wetenschap. Ze is langzaam van ons heen gegaan, steeds verder wegzakkend in een onbegrijpelijke leegheid, steeds onbereikbaarder voor ons. De afbraak van haar aardse huis, zowel geestelijk als lichamelijk, was ontluisterend. En toch, steeds was ze dat houvast, als er een helder moment was, dat ze daarop terug kwam. En tekenend is dat ze tot eigenlijk de laatste week, niet afgelopen zondag, maar de week daarvoor, altijd in de kerk was, in de Samaritaan. Dat was haar leven. En nu mogen we weten dat ze thuis is. In het huis met vele woningen, waar geen pijn, geen moeite en geen verdriet meer is, maar leven en vreugde. Waar haar machtige verlosser, die gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven. En iegelijk die in mij gelooft, zal leven al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Waar het op aankomt, is dat we dat geloven. Dat we die heiland volgen. Een stil vertrouwen op hem. Dat is geen verdienste, dat is genade. Dat de Heere in onze harten, uw harten, jouw hart, wil werken door zijn woord en geest. En laten we daar dan ook altijd aan mogen bidden. Laten we dat geloof dan nu ook met elkaar belijden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we met elkaar zingen het lied dat nog overgebleven is, waarin ook dat vertrouwen op de Heere wordt uitgesproken.
Kom mijn ziel wat ver beneden, waartoe zij zingen.
Dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mag ik u wederom verzoeken ons te volgen mee terug te gaan naar de kerk, waar allereerst dominee Den Butter deze begrafenisplechtigheid loopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er nog gelegenheid in het verenigingsgebouw. En indien u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met de verlies te condoleren en zal u allen koffie met een broodje worden aangeboden.